Het kan hele bedrijven vernietigen, zeg maar. Als Beyoncé zegt het lijkt te veel op mijn song en die wil een akkoord, dan kan je dat vergeten, zeg maar.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Dutch Music Export Talks. Leuk dat je luistert. Ik ben Jochem Tromp en deze aflevering staat in het teken van muziek in advertising. Waarom? Vorige maand kon je naar Cannes Lions, het grootste festival op het gebied van creative marketing. En vandaag nemen mijn gasten je mee naar wat ze daar hebben gezien en gedaan. Ze gaan ook vertellen over hun eigen visie op de muziek in reclame en de marketing daaromheen. De gasten deze week zijn Lotte Sterk, Creative A&R Manager bij Pennies from Heaven. En Seppel Kretz, co-founder en Creative Director van Magma Music Agency. Welkom beide. Super dat jullie tijd wilden maken. Gezellig ook. Even te beginnen bij jou, Lot.
Ja.
Wie ben je? Wat doe je?
Ik ben Lotte en ik werk inderdaad als creative bij Pennies from Heaven. Dat is een independent publisher in Amsterdam ook. En ik werk daar met songwriters en artiesten eigenlijk. Dus echt in de basis met de mensen die de liedjes schrijven. Dus liedjes maken. Vaak zijn dat zelf ook artiesten die ook optreden en hun eigen muziek uitbrengen. Maar soms zijn dat ook mensen die achter de schermen liedjes schrijven voor artiesten. Dus het is mijn taak om deze mensen enerzijds te scouten en anderzijds ook te helpen ontwikkelen in hun carrière.
Die artiesten, kan je er twee noemen die we zouden kunnen kennen, waar je mee werkt?
Eentje is bijvoorbeeld Will Knox, die zou je misschien kunnen kennen. Is wel echt een hele goede songwriter. Die heeft onder andere Arcade van Duncan Lawrence ook daaraan meegeschreven. Maar brengt ook zelf muziek uit onder de naam Will Knox. Gewoon zijn solo project. En de andere is Benny Sings, waar jij zelf ook mee werkt.
Is dat?
is ook een hele getalenteerde songwriter producer.
Seppel, kan jij misschien ook nog even kort iets vertellen over wat je doet? We weten dat je een eigen bedrijf hebt. Hè?
Magma Music Agency.
Wat is je achtergrond?
Achtergrond is muziek maken. Ik heb het conservatorium gestudeerd, toen in heel veel bandjes gezeten, zelf veel gespeeld. En toen kwam ik via reclame, een reclame sync met een bandje, kwam ik in de reclame muziek terecht. Vond ik zo tof, vond ik zo gaaf dat ik daar meer in wilde doen. Dat heeft zich een beetje geëscaleerd in dat we het eigen bedrijf ben begonnen daarin. En daar maken we muziek voor merken. We helpen ze ook aan syncs van grotere artiesten, licenties, et cetera. Het grootste deel wat wij doen is het componeren van muziek voor media.
Met een duur woord bespoke.
Ja, toch? Met een duur woord bespoke, klopt.
En is er muziek die we zouden kunnen kennen? Wat jullie recentelijk hebben gemaakt voor een merk?
Ja, daar zat ik dus ook al over na te denken. Kijk, we werken voor, dat is met reclame, we werken voor hele grote merken. En dan heel veel reclames zijn internationaal op tv heel veel te horen. En de muziek denk ik niet dat mensen dan snel gaan herkennen. Dus ik had nu ook iets uitgekozen als bruggetje. Iets wat nog niet op tv is geweest, maar iets wat we net hebben gemaakt, dat nu in de komende maanden in heel Europa op tv is. En het is ook een bruggetje naar Lotte trouwens, want het is gemaakt met een van haar artiesten die bij de publishing zit. Thijs van de Klucht. En het is een campagne voor een merk dat heet Chili. En het kwam nu uit Italië, maar ze gaan dat uitrollen over heel Europa. We hebben een hele toffe 60s track gemaakt. En waar ook gelijk zoveel belangstelling voor was. Dat ze zeiden, oh, dit moeten we uitbrengen. Dus nu zijn we vol met die promo bezig, et cetera. Dus die, nu mensen dit weten, gaan ze herkennen.
Ja, dit is wel echt een fantastisch verhaal voor. Gaan we even naar luisteren dan.
Kijk.
Ja. Heel tof. Wat een prachtig voorbeeld, Seppel. Ja. Dankjewel. Jullie zijn allebei begonnen met zelf muziek maken. Nu zitten jullie toch wat meer aan de reclamekant. Tenminste, Seppel, jij zeker. Mm-hmm. Bij jou is het ietsje breder. Maar wat trek jij dan wel aan dat specifieke stuk, dat reclamestuk?
Ik vind vooral de combinatie van muziek en bewegend beeld. Dus het hoeft niet eens zozeer reclame te zijn. Dus vanuit mijn rol bij Penny's bijvoorbeeld doen we ook sings voor tv-series of films. Maar ik vind die combinatie ja, echt super mooi. Ik vind muziek op zichzelf al prachtig. Hoe dat ja, iemand tot iemand zijn emotie kan aanspreken. Hoe dat mensen aan het denken kan zetten. En dan als je dat koppelt onder beeld, wat natuurlijk ook, ja, ook iemand kan raken. Die ja, je kan heel erg geraakt worden door die combinatie van die twee. En het zal per reclame verschillen of het nou per se emotioneel is of niet. Maar ik vind het een hele mooie combinatie van kunstvormen.
En voor jou, Seppel, was het eigenlijk, want je hebt ook in bands gespeeld, zei je net. Maar dat is dan niet iets waar je dan nu nog naar terug verlangt. Dat is, je hebt helemaal je ding gevonden in deze wereld. Ja. Want dat is, daarom zitten we er ook over te praten. Het is wel heel specifiek.
Het is heel specifiek, ja. Het is echt een enorme niche eigenlijk. En kijk, ik mis spelen af en toe nog wel eens. En dan als ik aan de leuke dingen daarvan denk, dan denk ik altijd, oh, ik zou even op het podium willen staan, maar even spelen. Maar heel af en toe doe ik dat dan weer. En dan sta ik weer het busje uit te laden en zo. En dan denk ik, oh ja, ik weet weer waarom ik dit niet meer doe. en dat heb ik bij niks met reclame. Dat vind ik echt alles leuk. Van de kleinste edit tot de grotere opdrachten, zeg maar. En het is die combinatie heel erg wat Lotte zegt. Het is, je hebt muziek, daar heb ik heel veel tijd in gestoken om dat te snappen, laat maar zeggen. Maar toen die hele evolutie naar dat laten matchen met beeld, is echt weer een heel ander vak. En waar je dan op een gegeven moment belandt, dat is die niche die je noemt, is zeg maar het midden tussen zowel de muziekwereld aan de ene kant en dan de hele merk- en filmkant aan de andere kant. Maar dan mist altijd een stukje vertaling. En dat is precies die lijn waar wij dan zitten.
Dat is de rol die twee werelden,
ja, die te helpen met elkaar. Ja.
En om het even helemaal gewoon uitgelegd te hebben, zodat elke luisteraar precies weet wat het nou precies is. Dus we hebben het net al even gehad over bespoke music, we hebben het over commercials gehad. Maar hoe werkt dat dan? Jij bent een bureau, jij zoekt merk uit, of merken komen naar jou. Of kan je ons meenemen in dat hele traject? Waar begint het? En wat is de rol dan van die songwriter of die producer of die composer?
Ja, en terugtrekken naar de songwriter. Kijk, ik denk, je moet dan beginnen bij het merk zelf. Want daar komt het werk vandaan. Dus je hebt een merk, die hebben, even heel simpel gezegd, een product dat ze willen verkopen. En dan gaan ze daar een marketingcampagne omheen maken. Soms is die alleen met print, zoals ze dat noemen. Dus alleen met posters, et cetera. Maar vaak ook zijn dat films. Dan gaat het merk schakelt een reclamebureau in. En die zijn verantwoordelijk voor het hele idee, voor die campagne, maken van de film, zorgen dat er muziek komt, et cetera. En het moment dat zij dan aan muziek moeten gaan denken, dan bellen ze bijvoorbeeld mij of mijn bedrijf, of een van onze andere concurrenten. En daar begint het proces dan. En dan meestal zeggen ze, dit is het idee voor de campagne. Soms is er al een film, soms is er alleen een moodboard. Zeggen ze, kunnen jullie ons helpen met bedenken wat voor muziek hierbij belangrijk is. En dan zit er een heel traject tussen voordat het naar een componist gaat, wat vaak best wel onzichtbaar is. Dat is namelijk het hele het conceptuele en het onderzoeksaspect ervan. Want we moeten dan uitzoeken wat zo'n merk, weet je, wat voor muziek erbij zou passen bij het merk, wat er past bij de film, wat ze al hebben gedaan in het verleden. En door dat allemaal uit te zoeken, kom je op een gegeven moment steeds dichter bij een specifiek verhaal, tot wat wij altijd hopen, we echt een duidelijke referentie hebben. Dat komen we zo nog wel terug waarschijnlijk. Een referentiesong waarvan we zeggen, oké, dit heeft bijna alles wat we zoeken, maar dit moet wel originele compositie worden. En dan komen we bij de componisten, gaan we naar ons netwerk kijken. Oké, wie zou dit goed kunnen maken, weet je wel. Maar we hebben ook nog, we willen nog aanpassingen. We willen nog dat het gescoord wordt op film. Dat is ook allemaal heel lastig. En zo gaan we dan aan het werk met de artiesten.
En dan komt daar een demo uit.
Ja.
En die demo die gaat naar de klant.
Ja.
En dan komt daar
meerdere demo's vaak uit. Dat is ook nog belangrijk om te noemen, denk ik. Dat veel gebeurt. Er zit altijd heel weinig tijd in zo'n proces. Daarom wilde de klant wil vaak wat zekerheid voor zichzelf inbouwen. En dan zeggen ze, ja, we willen gewoon meerdere songs horen. Want als we er maar één zouden hebben en die vinden we niet mooi, laat maar zeggen, dan gaat het weer, weet je, duurt het weer 3 dagen. Ze zeggen meerdere songs, die verschillende dingen laten zien op de film. Dat kiezen ze dan uit en laten ze dan zien aan het merk. Dat klopt.
En dan komt het bij jullie terug, de feedback. En dan kan je zo'n een van de demo's af gaan maken tot een
afproduct.
En dat wordt dan geplaatst onder de commercial. En dan kan je ook de eventuele componist of schrijver die jullie daarvoor hebben ingehuurd, neem ik aan, pas mededelen van ja, het is daadwerkelijk geplaatst. En
ja, daar wachten we altijd liefst best wel lang mee. Ik geloof het namelijk altijd pas als het tv is.
Oh ja.
En ik heb zoveel zien gebeuren namelijk dat we eigenlijk... Ja, dit is hem, helemaal goed. En dat ik alles afhandel. En het laatste moment... Oh, de CEO van dat bedrijf had toch een ander idee. En nou zinken we een of andere belachelijk grote track. En moet ik toch weer iemand teleurstellen.
En je hebt dus, het over tv specifiek. Maar ik neem aan dat het eigenlijk alles wat met alles op beeld. Hè? Dus ook tot aan advertising op social media. Ja. Dat voorzien jullie, kunnen jullie voorzien van muziek. En waarom komt de klant dan bij jullie om, zeg maar, dus op maat gemaakte muziek? Want ze hebben wel een referentie. Dat zijn meestal al bestaande songs natuurlijk. Mm-hmm. Waarom willen ze dan specifiek iets nieuws horen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want daar zijn meerdere redenen voor. Eén is bijvoorbeeld dat ze heel graag die track willen, maar niet kunnen betalen. En dan zeggen ze, ja, we willen die song, maar we kunnen niet betalen. Dus ja, we willen iets dat erop lijkt. En dan kom je naar iets dat heet soundalikes. En dat is in principe iets waar het bedrijf altijd op zeggen dat we dat niet doen. Dan zeggen we, nee, dat doen we niet. Dan moet je naar een concurrent. Maar wat wel vaak gebeurt, is dat ze dan in het begin heel open staan. Nee, we willen geen soundalike. We willen echt een originele track. Maar dan maak je originele tracks en dan krijg je steeds meer feedback dat het alleen maar meer gaat lijken op de referentie. Tot op een gegeven moment dat je weer moet zeggen, ja, wacht even. Dit wordt gewoon een beetje gevaarlijk, zeg maar. En zeker als iets bijvoorbeeld in Amerika op tv gaat, er wordt gesuut bij het leven. En als dan iets te veel lijkt, die artiest komt erachter, heb je gewoon een enorm probleem.
Ja, dat lijkt me
ook. Ja, precies. Dus dat is
daar waken jullie ook voor, ja. Precies.
Ja, daar waken we zeker erg voor. Ja. Dat hebben we ook wel eens gezien. Niet bij ons gelukkig, maar dat kan hele bedrijven vernietigen, zeg maar. Als Beyoncé zegt, het lijkt te veel op mijn song en die wil een akkoord, dan kan je dat vergeten, zeg maar. En dat is één reden. De minder leuke reden, I guess. En de leuke reden is omdat ze gewoon echt originaliteit willen.
Precies.
Dus ze zeggen, ja, dit is, weet je wel, het sluit aan qua geluidswereld en qua instrumenten, arrangement op wat we zoeken. Maar we hebben ook nog een hele zak met comments wat niet in die referentie zit. En dat willen we verwerken in die originele titel.
Ja, nu zijn jullie dus echt een muziekreclamebedrijf, zeg maar. Jullie richten echt dat stuk voor Lotte. Jij doet eigenlijk ook af en toe hetzelfde, maar dan ook wel weer met bestaande tracks, denk ik. En meer vanuit de rol van publisher, dus je vertegenwoordigt een aantal schrijvers, producers. Hoe vul jij dit soort kansen dan in? Heb je dan ook een bedrijf als Seppel nodig of doen jullie dat direct? Of?
Soms wel, ja. Kijk, onze main focus is niet bespoke muziek. Dus het maken van toegepaste muziek, waar Seppel inderdaad echt in gespecialiseerd is. Dus in de basis vertegenwoordig ik songwriters en die maken heel veel liedjes. En ik probeer dan ervoor te zorgen dat die liedjes ook gehoord worden. Dus dat kan door ze oftewel te koppelen aan een artiest die het gaat uitbrengen. Maar een andere kans is dus waar we het nu over hebben, door ze te plaatsen onder bijvoorbeeld een reclame. Maar dan is het liedje er al en dan doe ik mijn best om die liedjes te pitchen. Dus naar music supervisors of bijvoorbeeld ook aan mensen zoals Seppel, die het wellicht net ergens wel ook onder kunnen plaatsen. Maar het gebeurt ook wel dat iemand bij ons komt en zegt van, nou, we willen met deze schrijver werken. Omdat de stijl van die persoon ons heel erg aanspreekt. En dan komt het wel wat meer, gaan we wel wat meer in de richting van wat Seppel doet. Dat ik een beetje dat we proberen te bemiddelen tussen wat er gemaakt wordt en wat de klant wil.
Mm-hmm.
Maar het is meestal wel specifiek als er echt een bepaalde richting gevraagd wordt, waarbij het past van iemand die wij vertegenwoordigen.
En dan kan het bij wijze van spreken de bekendheid van een schrijver in zijn artiestendom nog een rol daarin spelen? Dat bepaalde merken misschien graag met een bepaalde artiest willen werken die jullie dan vertegenwoordigen als schrijver?
Zeker. Ja, een goed voorbeeld is Car van Sevitam. Die heeft een tijd geleden een samenwerking met Pepijn Lane gedaan.
Fabriejo. Mensen die niet weten wie Pepijn is. Ja,
Fabriejo inderdaad van Diego tegenwoordig. Goed dat je dat even verheldert. Die heeft samengewerkt toen met Benny Sings. Die hebben een super toffe lied gemaakt, echt voor die commercial. En dat was ook wel omdat de klant inderdaad echt met Fabriejo wilde werken daarvoor.
En die zit dan ook, die zie je dan ook nog terug in het beeld misschien zelfs?
Ja, volgens mij wel. Ja, klopt. Moest ik even denken. Ja.
Te gek. En hoe kunnen jullie samenwerken? Want ik neem aan dat daar ook wel overlapping kan zitten. In de, dus meer de publisher, sync agent en echte
bedrijven zoals Magma.
Ja, precies.
Ja, er zit zeker overlapping. Dus nou, wij hebben ook een tijd terug een hele toffe samenwerking gedaan, Seppo en ik. Dus ja. Hebben we echt samen een schrijfkamp georganiseerd op brief. Dus echt voor een campagne. Waar Seppo natuurlijk echt heel goed is specifiek in het bespoke muziek gericht op een bepaald beeld meestal. En dan heb ik de schrijvers of een aantal van de schrijvers die ik vertegenwoordig ingezet voor dat kamp en gekoppeld aan dat wat Seppo doet. En zo hebben we samen een aantal hele toffe tracks gemaakt.
Ja, absoluut.
En jullie waren allebei in Cannes.
Ja, zeker.
Ja, we waren allebei in Cannes.
Dat is misschien wel een goed voorbeeld om er even bij te pakken. Ik denk 2 weken geleden was Cannes Lions. Ik denk dat jullie beter kunnen uitleggen wat het is dan ik. Want jullie waren er en jullie zijn er volgens mij ook al meerdere jaren geweest. Maar dat is in ieder geval een samenkomst van heel veel grote techbedrijven, reclamebureaus, muziekbedrijven, publishers. Om elkaar te leren kennen aan het zwembad, et cetera, neem ik aan.
Ja,
maar de reden dat jullie daar ook waren was omdat er vanuit Buma Music in Motion en ook Digital Music Export ook echt een camp is georganiseerd met een specifieke briefing.
Ja.
Neem ons daar, luisteraars, even mee hoe dat dan tot stand komt of wat daar precies is gebeurd en wat jullie rol daarin is geweest. Ik
zal eerst even heel kort uitleggen wat kan dan is, zeg maar, omdat veel mensen...
Cannes Lions.
Ja, precies, de Cannes Lions, omdat je hebt ook de film Cannes, die is 2 weken eerder. Dat precies. Kennen veel mensen als ze horen over Cannes.
Ja, de Royal Opera met alle...
Ja, precies, veel premières van films. En dat speelt zich allemaal af in een heel groot gebouw. Dat heet Palais, een soort raai-achtig ding. En tijdens de Lions is daar een award-ceremonie voor het beste advertising van dat jaar. En ze hebben allemaal sprekers en whatnot. Nou, dat is allemaal... Niet heel veel mensen gaan daarheen, want het is super duur om daarin te kunnen. Mm. Duizenden euro's voor een kaartje. Maar dan ondertussen door de hele stad, op alle strandtenten...
Ja, maar toch even een vraag. Want je zegt, je kan daar awards winnen. Dus zijn er dan de bedrijven zoals die van jou, vanuit de hele wereld, die kunnen daar dan nominatie voor inzenden?
Ja, okay. Precies zo. Precies. Ja.
En hebben jullie toevallig ook nog iets gewonnen? Even
nee.
Leuk om te noemen? Nee?
Oh. Maar wij waren wel genomineerd voor een award.
Nou,
en
dat
was al super top, ja. Ja. We waren het enige Nederlandse muziekbedrijf die genomineerd waren. Dus wij waren daar. Dat was top.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Maar
dus in de rest van de hele stad, in de villa's, op de strandtenten, in appartementen, gaan allemaal bedrijven allemaal feestjes organiseren. Van ochtendsdingen tot middag lunchdingen tot avondfeesten. En dat is een beetje waarvoor de meeste mensen gaan. Want dat zijn gewoon... Ja, eigenlijk honderden kleine netwerkevents allemaal naast elkaar. En nergens kan je kaartjes verkopen. Dus je moet je overal jezelf naar binnen praten en bandjes regelen. Ja, dat is ook een heel avontuur altijd. Maar goed, dus daarom komt de hele reclame-industrie, echt de hele wereld komt daar dan heen. En nu waren wij daar om een writing camp te doen inderdaad. Met Buma Music in Motion en Dutch Music Export. Om Nederlandse artiesten daar dan heen te brengen. Echt in het hart van Cannes. Zaten we echt in het centrum. Daar bouwden we 2 studio's. En daar konden ze dan de hele dag in schrijven. En dan kunnen er reclamemensen kunnen een beetje langskomen. Die horen daarvan. En de bedoeling is dan dat wij kunnen zeggen als Nederlanders... dat we super tof talent hebben. En dat ze die allemaal moeten synken en vragen voor bespoke muziek in whatever reclame. Dat was het doel.
Wat vet. En jij had dus als Magma 2 briefings weten te organiseren om die dagen mee te vullen.
Ja, precies.
Een van de schrijvers was volgens mij Maxine van Breukelen. En die hebben we even gesproken en gevraagd naar haar ervaringen. Daar gaan we even naar luisteren. Aan de lijn hebben we Maxine van Breukelen. Maxine.
Hallo.
Goeiedag. Hoe gaat het?
Goeiedag. Ja, goed. Met jou?
Heel goed. Dankjewel. We kennen elkaar al heel lang. En des te leuker vond ik het ook om te zien dat jij aan dit camp meedoet. Ik weet dat je veel aan het spelen bent als artiest. Je muziek uitbrengt als artiest. En je schrijft ook veel voor en met anderen.
Klopt.
Des te leuker vond ik het om te zien dat je dus echt op zo'n dedicated... Ja, toch wel writing camp voor commercials meeging. Dus de vraag is eigenlijk, wat heb je meegemaakt?
Ik heb heel veel meegemaakt. Ik vond het superleuk. het was echt alsof je in een soort van bubbel zit voor een week. En ik ben zelf nog... Ja, ik heb wel wat commercial en sync dingen gedaan, maar niet heel veel. Dus ik vond het wel heel spannend, maar het was gelijk echt heel erg leuk. En de mensen met wie we schreven waren superleuk. Ik heb het echt naar mijn zin gehad.
Kijk, we kennen allemaal Cannes. Dat is een prachtige plek aan de Riviera in Frankrijk, Zuid-Frankrijk. Maar wat is de actual gebeurd? Jullie zijn mee uitgenodigd door onder andere Buma Music in Motion en Dutch Music Export. En jullie was met nog 4 of 5 andere schrijvers?
Ja, klopt. Ja, we waren met, volgens mij inderdaad 5 in totaal, dacht ik. En er werden 2 groepjes gemaakt. En dan werkten we allebei aan dezelfde pitch. Dus we zaten 2 dagen eigenlijk te schrijven. En de derde dag was een soort luisterochtend. Waarin we met de publishers en met meerdere partijen naar de songs gingen luisteren. En de eerste 2 dagen zaten we dus te schrijven. En ik zat dan met 2 anderen. En boven zaten dan ook weer mensen. En ik heb toen de eerste dag volgens mij 2 liedjes geschreven. En dat was voor een bepaalde opdracht. En dan de dag daarna ook weer voor een bepaalde opdracht. Wat dan weer totaal... echt maar verschillend is van elkaar. Dus dat was super leuk.
En want die opdrachten waren, dat was dus echt op maat gemaakte muziek maken voor een commercial. En waren dat 2 totaal verschillende briefings? Dus qua genre bijvoorbeeld, of qua misschien wel qua taal gebruikt. Dus wat moest het in het Nederlands of in het Engels gezongen? Of kan je daar iets van vertellen?
Ja, zeker. Ja. Het moest in het Engels. Maar het waren wel echt 2 hele andere genres. De eerste die we gingen doen was iets meer. Dark, iets meer langzamer, misschien iets meer emotioneler. En de tweede dag was echt super hyperpop, K-pop, allemaal verschillende soorten switches in de muziek. Dus dat was ook een hele andere benadering. Want de eerste dag voelde ik me iets meer thuis. Dat was iets meer mijn comfortzone, de emotionele kant, right, zeg maar. Dus echt een liedje schrijven onder beeld, want we kregen toen ook een beeld. En toen gingen we daaronder dan schrijven. En de tweede was echt super hyperpop. Verschillende elementen in de muziek. Dus het waren hele 2 uitliggende pitches.
Ja, want die hyperpop die stond dan toch ook wel weer wat verder af van hoe ik jou ken. Jij maakt ook wel echt goede, dikke, ja, een beetje Zweeds geïnspireerde pop.
Ja.
Ook best wel.
Ja, klopt.
Niet per se hyper dan dus. Dat was wel anders dus. Je hebt het wel
gezegd. Ja, het was echt heel anders.
Right.
Ja, het was meer... ik luister wel veel naar K-pop. Dus in die zin dacht ik, oké, ik moet dat gewoon heel even channelen. maar ik was niet heel erg thuis in dat genre. Dus echt met die... shout en heel erg super bubbly. Mijn muziek is inderdaad ook wel echt pop, maar het is iets meer Zweeds, iets meer melodisch. Heeft iets meer 1 lijn. En dan met hyperpop kon echt alle kanten op. Maar dat vond ik ook wel weer leuk, want dat maakt een soort van speeltuin voor songwriter. Dan kan je echt allemaal verschillende dingen proberen. Niks is dan te gek.
Wat cool. En dat is ook een mooie phrase, speeltuin voor songwriters. Want hoe verschilt het nou met wanneer jij in een room zit om te schrijven voor, nou, zoals je hebt gedaan voor onder andere Maan of Ronnie Flex. En ook voor jezelf natuurlijk, ten opzichte van het schrijven voor zo'n briefing. Zit daar meer druk achter? Kan je net zo prettig je creativiteit erin kwijt?
Ik vind het juist eigenlijk makkelijker voor als je een briefing krijgt of een pitch. Want dan heb je best wel veel handvaten wat je vast kan houden om een song te maken. Dus daar staat bijvoorbeeld al in, oké, dit moet de stijl zijn. Dit zijn de woordkeuzes die je kan gebruiken. Misschien op die seconde moet dat gebeuren en op die minuut moet dat gebeuren. Als je toch in een sessie zit met een artiest, weet je misschien van tevoren niet eens wat je gaat maken. Dus dat is iets meer open. Dus in die zin vond ik het juist ook anders schrijven. Maar qua creativiteit is het allebei een beetje hetzelfde. Right. Maar je bent denk ik toch iets meer, ja, ik wil niet zeggen beperkt, maar je wel 1 stijl alvast als je een briefing krijgt. En dat vind ik ook wel lekker werken, want het is gewoon veel meer gaan als soort fabriek. En dan gewoon hup, 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 hup en kijken wat eruit komt.
Yeah.
maar het allebei vind ik super vet om te doen. Maar ik vond dit ook wel heel leuk, omdat ik dit dus heel lang niet had gedaan. En het is een andere manier van schrijven.
Ja, dus toch wel. Ja, want dat wilde ik vragen. Want dit is dan wel weer toch wel weer iets nieuws en iets fris. Wat jij eigenlijk dan gaat nu weer opnieuw toevoegt aan datgene wat je als songwriter allemaal kan doen.
Ja, klopt. Ja, het is gewoon een hele andere manier van werken. Maar dat vond ik ook inderdaad wel verfrissend. Omdat ik zo lang in die bubbel zat voor anderen schrijven of voor mezelf. Mm-hmm. En als ik dan gewoon een briefing krijg met exact de richting waar we op gaan. Wat ik erin moet verwerken dan. Kan ik lekker even mijn mind uitzetten en iets anders maken.
Wat cool. En kan je met ons delen hoe de reacties waren op de woensdag, zeg maar? Dus volgens mij, als ik het goed begreep, waren daar dan ook inderdaad reclame agencies aanwezig en publishers die dan blanco naar jullie net vers gemaakte demo's komen luisteren. Hoe voelde dat dan voor jullie? Was dat vet? Of
ja, ik vond het heel vet. Ja, het is sowieso altijd spannend als je in een kamer zit en je hoort je eigen stem en je weet dat er andere mensen ook naar gaan luisteren en er iets van gaan vinden. Dus je hebt wel een soort van zenuw, vlinder gevoel in je buik. Maar ik heb dit soort dingen best wel vaak gedaan, ook met schrijfkampen voor artiesten of voor mezelf, dat er mensen gaan luisteren. Dus ik heb hier wel een heel klein beetje ervaring mee, maar het blijft altijd wel spannend. En de reacties waren superleuk. Ja, ik had op de eerste dag 2 liedjes gemaakt en dan de tweede dag tot 1. Maar het zijn helemaal uiteenliggende liedjes, maar de reacties waren echt heel leuk om te zien.
Geweldig. En weet jij nu hoe het dan verder gaat? Nu die songs zijn gemaakt en die zijn waarschijnlijk nu gepitcht. Heb je al een update van ja, een van de songs waar jij aan hebt meegeschreven, die zit erin?
Nou, nog niet. Okay. Dus ik weet eigenlijk niet. Wel een beetje een update van oké, stuur de lyrics door en we gaan er doorheen. Ze vonden het wel heel nice. Dus ik denk wel dat ik binnenkort wel iets te horen krijg. Maar voor nu weet ik dat inderdaad nog niet.
Nou, we gaan straks Seppo even aan de tand voelen.
yes.
Voor nu super bedankt dat je even een inkijkje wilde geven in het proces en hoe het ook was tijdens Can Lions, tijdens de writing camp van Buma Music in Motion.
Ja, dank je dat ik erbij mag zijn.
Ja, tuurlijk.
Doei.
Dat was Maxine vanuit Den Haag, want daar woont ze. En ja, Seppo, we hoorden dan nu Maxine, je had nog 5 andere schrijvers. Geef je hun handvaten mee voordat ze dan aan die briefings beginnen?
Ja, zeker. Want kijk, het leuke aan dit soort camps doen is dat je kan het doen met artiesten die nog heel weinig ervaring hebben met schrijven voor reclame. En dat, in mijn ervaring, leidt dat vaak juist ook tot de beste resultaten. Omdat ze het heel erg van uit hun artiest zijn, zeg maar, iets maken. En dan is mijn rol gewoon heel erg zorgen dat het on-brief is, dat het past bij die film, bij het merk, et cetera. Dus voordat ze beginnen, geef ik altijd een wat algemeen introductie. Gewoon over waar ze op moeten letten en waar ze vooral ook niet op moeten letten. Want een briefing voor een commercial kan soms heel specifiek zijn. Echt tot de snare sounds die we willen dat ze gebruiken, of de woorden die erin moeten zitten. Maar vaak zeg ik ook altijd, lees het, vergeet het ook gelijk de eerste paar uur dat je gaat schrijven, en pak het dan pas weer erbij. En dan gaan we echt zorgen dat het helemaal op die film mooi ligt. Maar het is zo belangrijk dat je gewoon een goede song hebt eerst. Want zonder een goede song gaat het ook film nooit werken. Dus dat is een beetje de handvatten die ik probeer te geven, ja.
En was het voor jou, was het een succes? Was je blij met de songs die zijn gemaakt?
Ik was eigenlijk heel blij met de songs die ze hadden gemaakt.
En de klanten uiteindelijk, daar moet het natuurlijk naartoe. Dus ja, dat is zeker een proces wat nog loopt waarschijnlijk. Maar Klopt. Het is wel dan heel vruchtbaar camp geweest in die zin.
Ja, heel vruchtbaar camp. Het was ook bij de eerste opdracht die we deden. Dan was de regisseur was ook in Cannes. En hij had heel veel ongeluk. Hij werd uiteindelijk ziek en alles. Dus hij kon er niet bij zijn. Mm. Maar ik stuurde hem wel de hele tijd filmpjes op en zo. En kleine stukjes muziek vroeg hij ook om. En dat vond hij toen al de hele tijd te gek. Oh ja, dit, oh, wat vet. Oh, mag ik dit zo horen en zo horen? Lyrics was hij de hele tijd natuurlijk heel benieuwd naar. Dus hij zei, kunnen ze het even opschrijven? En dan moet ik dat weer opsturen. Dus ja.
Tof. Mm. En Lot, een van jullie schrijvers was er ook bij, begreep ik, hè? Roel Gosto van Meer.
Ja, ja, Gosto.
Hoe was het voor hem? Of wat vond je van zijn bijdrage? Dat kunnen we natuurlijk ook nu gewoon even bespreken. Nee, het is flauw, maar meer. Nee, maar dat is, als uitgever heb je dan een schrijver die je vertegenwoordigt, die dan op zo'n camp mee mag doen, zeg maar.
Zeker, ja. Nee, hij heeft het echt supergoed gedaan. Ik vond het heel leuk om ook bij die luistersessie aanwezig te kunnen zijn en inderdaad al het materiaal te horen. Wat ik helemaal met Seppo eens ben, wat echt supergoed was. Maar ja, Roel was heel enthousiast. Voor hem is het inderdaad relatief nieuw nog. Echt dat het schrijven op beeld en inderdaad toegepaste muziek maken. Maar het is natuurlijk, denk ik, voor hem, ja, als artiest zijnde ook sowieso heel creatief, inspirerend om in zo'n omgeving te zijn met andere mensen die ook hun eigen, gewend zijn hun eigen werk te maken, maar dan op brief gaan schrijven. Ja, ze hadden allemaal ook een hele goede klik met elkaar, wat natuurlijk enorm bijdraagt ook aan het creatieve proces. En hij was heel enthousiast, hij was blij en het is volgens mij heel goed gegaan. Was ook op een gegeven moment wel out of its comfort zone, net als wat Maxine beschreef. Oh ja. Dat hyperpop, K-pop brief was voor hem ook wel even nieuw. Maar ja, je merkt ook, en dat ben ik wel eens met Seppel, dat tegelijkertijd weer echt juist hele interessante dingen kan opleveren. En dat was hier ook echt wel het geval, denk ik. Dus
we houden in de gaten wat de uitkomst gaat worden, wanneer het daar is. leuk om, om dat te volgen. Zeker. Wat wij wel even leuk vonden was om een voorbeeld te geven van een song die een knijtergrote hit is geworden onder een Levi's commercial. Ik had er ook echt nog tot vandaag nog nooit van gehoord. De zangeres heet Jan of Jain. Ik weet het eigenlijk niet. Ik kijk even naar de redactie. Maar,
dit is Makeba. Ja.
There we go. Makeba. Laten we even luisteren. We zijn een beetje muziek. De muziek is belangrijk in deze podcast. We hebben het daar de hele tijd over. Dus we willen ook graag van jullie wat tips. Want dat vragen we eigenlijk aan elke gast. En dan natuurlijk het liefst aan een Nederlandse songwriter of muzikant. Daar gaan we dan ook even wat van luisteren. Dus Lotte, wat heb jij voor onze luisteraars meegenomen?
Ja, ik heb Pip Blom meegenomen. Haar meest recente release is This Love. En dan featuring Franz Ferdinand. Dus ik vond het een hele mooie, mooi voorbeeld van een internationale samenwerking. Ja. En ik vind haar sowieso heel bijzonder. Bijzondere stem en bijzonder profiel hebben. Maar die track vind ik gewoon echt fantastisch. En het verhaal erachter was ik zelf overigens niet bij. Maar heb ik wel natuurlijk even opgevraagd. is dat zij ooit een voorprogramma deed voor Franz Ferdinand. En dat zij en de frontman Alex zo'n klik met elkaar hadden. Dat het uiteindelijk zijn idee was nog destijds. Om te zeggen van nou, waarom gaan wij niet een keer een sessie doen en een samenwerking doen. En daar is uiteindelijk dus dit nummer uitgekomen. En ik vind het, los van dat ik het een hele vette track vind, ook wel echt een interessante track voor Sync bijvoorbeeld mogelijk.
Is This Love van Pip Blom. Gaan we even naar luisteren. When I see the bed's empty, tell me you love me as much as I do. I can't bear the feeling of missing you. 7 years, baby, it is like they've said. I can't help but feeling that this will end. Just wanna be with you, no, never alone. Wish I could be part of your soul.
Dat horen we graag in deze podcast. Pip Blom is natuurlijk een hele eigenaardige zangeres met haar band. En die gaat eigenlijk de hele wereld over. Dit is fantastisch om te horen, zeg. Wat een geweldige track. Seppel, heb jij ook zoiets fantastisch meegenomen voor ons?
Ik heb zeker iets fantastisch meegenomen. Iets nog veel onbekenders. Het is veel nieuwers. Noor heet dat. Het is wel grappig dat we toevallig in de studio zitten. Ja, waar zij opneemt. Maar dat is niet expres. We hebben een jongen bij ons werk die heet Jim. En die ging met haar werken en ik hoorde dat een beetje, ik had nog niet echt geluisterd. En hij zei ineens van, ja, ze is een beetje net begonnen ook, nog niet zo lang. En ze is ook 21 of zo. Ze zei, ja, maar we gingen een show aankondigen in de Melkweg en die is gelijk uitverkocht. En we deden nog twee in Antwerpen, zijn ook gelijk uitverkocht. Ik dacht, what the fuck is dit? En toen speelden ze hier ook in het Vondelpark, dus ik dacht, ik ga daar eens even kijken. En dat was 2 weken terug of zo. Ja, en dat was te gek. En super mooie stem. Heel lenig met de stem. Veel mooie vibrato heeft ze erin zitten. En ze schrijft gewoon heel tof. Er zat één song in het Nederlands. Het gaat over Amsterdam. Ze ging daar naar studeren in Engeland, als ik het goed heb. En ze is nu ook nieuwe plaat aan het opnemen. Die is ook in het Engels. En dat vind ik heel tof dat ze dat gaat doen. En dus ja, ik ben er super door onder de indruk. Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe EP. En ik hoop dat veel mensen dit gaan leren kennen.
Geweldig. Hoe heet het liedje?
Ik weet niet welk liedje jullie hebben uitgekozen.
Ik zwaai het uit.
Oh ja, gaan dat we... is die over Amsterdam. Ja.
Noor, ik zwaai het uit. Gaan we even naar luisteren.
Amsterdam is in de war. Of ben ik het die geprikkeld is door mijn nieuwe geschiedenis hier? Ik vond een lach in Oud-West. In Noord is alles uitgetest. Verloor mijn stem in Oost. In Zuid mezelf getroost. Ik zie mijn vrienden elke dag. Zie dat ik niet zeiken mag. Weet dat ik niet alles weet. Maar Amsterdam is in de war. Ik wil niet dat ik verstar, dus ik besluit, ik zwaai het uit. Amsterdam is in de war, of ben ik het die jouw ogen ziet? In elk gezicht dat langs me fietst. Ieder huis zingt jouw naam, iedere traan komt hier vandaan. En elke steen verkleurt waar ik je heb het geurd. Ik voel de liefde overal, voel de handen als ik val. Weet dat ik niet alles weet, maar Amsterdam is in de war. Ik wil niet dat ik verstar, dus ik besluit, ik zwaai het uit.
Zijn deze twee dames, Pip Blom en Noortje, Noor, zijn dat dan ook stemmen, Seppel, waar je dan van denkt, daar kan ik specifiek misschien wel een keer iets mee? Of gaat dat niet zo?
Oh,
op
absoluut. Oh, ja, zeker hoor. Ja, en dan in dit geval ligt het er meer aan of zij dat dan ook willen.
Snap ik.
En ik denk dat ik niet zo snel zeg maar hun zou vragen van, hey, wil je even dit dingetje even snel inzingen zo? Maar dan zou ik het veel meer doen als we met de artiest echt wat willen. En dan zou dat heel goed werken.
We gaan weer heel even terug naar Cannes. Want we waren net bij de Writing Camp. Op woensdag is er dan een luistersessie. Daar hebben jullie al jullie netwerk voor uitgenodigd. Mm-hmm. Dan is dat achter de rug. Maar dan is Cannes nog thriving, zeg maar. Ja. Cannes Lions. Wat doen jullie daar dan nog meer, zeg maar? Waar bestaat het werk dan nog meer uit, Lot?
Ja, Seppel, die had net al een goede introductie. Er worden inderdaad heel veel feesten eigenlijk gegeven. En eigenlijk bestaat het... is het één grote aaneenschakeling van netwerkmogelijkheden. Dus inderdaad, wat Seppel net zei, er zijn allerlei creatives van reclamebureaus, maar ook inderdaad producers, production agencies, muziekbedrijven zoals Magma Music. En dus mensen zoals ik die muzikaal talent vertegenwoordigen, die zijn daar om bij elkaar te komen en met elkaar te connecten. Dus ja, dat bestaat uit van hele grote feesten van bijvoorbeeld Spotify op het strand tot aan poolparties in villa's in de heuvels van Cannes. En waar je dan ergens in een zwembad belandt met een rosé'tje in je hand. En misschien wel de regisseur van de nieuwe Adidas reclame naast
je. Het is netwerken, hè? Het is netwerken, ja.
Het is netwerken, ja. Dus het is, ja, ik ervaar het altijd als best wel... intens wel. Dus je gaat van hot naar her en je moet allerlei mensen, en het zijn natuurlijk heel veel indrukken die je opdoet, die je ook weer verwerkt. Maar het is wel allemaal, ja, er zijn heel veel mogelijkheden die je kant op komen. En natuurlijk is het ook gewoon hartstikke leuk, ja, om daar te zijn in zo'n context.
Jullie komen er volgens mij allebei al wat meerdere jaren in andere jobs, zeg maar. Seppel, jij voor Scissor, volgens mij. Lot, jij toen je nog voor Massive ook werkte. Ja. Zien jullie ook een verandering bij zo'n Cannes Lions gaande zijn? Dus is het, komen er, want je noemde net al Spotify, die daar dan het grootste podium zo'n beetje, denk ik, hebben of zo. Een discussiepunt binnen de hele muziek is natuurlijk dat het allemaal, het wordt meer tacky en zo. Zien jullie dat daar dan ook terug?
Ja, ik heb het idee van wel. Ik was er nu toevallig een aantal jaar niet geweest. En het viel me nu wel op inderdaad dat er echt veel meer techbedrijven aanwezig zijn. Ook echt grote partijen zoals inderdaad dus bijvoorbeeld Google. Maar ook Spotify heeft opeens zo'n veel grotere plek gekregen, zeg maar, in Cannes. Dus ja, ik zag daar wel een verandering ten opzichte van bijvoorbeeld 5 jaar geleden.
Maar Google kan natuurlijk een fantastische klant zijn voor jullie, Seppel. Of voor Mr. Sync of Pennies. Ja.
Ja, ik denk uiteindelijk de grote klant en al het geld zit bij de merken. En dan vroeger was Cannes zo dat de meeste feesten werden georganiseerd door reclamebureaus en productiehuizen. Filmproductie, muziek. En die probeerden al die merken binnen te krijgen om daarmee te gaan werken. Maar die grote techbedrijven zijn zoveel producten zelf gaan ontwikkelen. Weet je wel, van Google tot zelfs ook Pinterest en dat soort bedrijven. Dat nu zijn alle merken zijn voor hun ook interessant. Ja. Dus daarom zijn ze enorm gaan uitpakken met de meest crazy artiesten die ze dan laten optreden en zo. Om, ja, je komt eigenlijk als reclamebureau, kom je daar niet meer bovenuit. Want je hebt nooit meer geld dan Google en, nee. en Spotify en zo. Dus dat zie je heel erg gebeuren wel. Dat het wordt wat minder divers, omdat ja, zoveel wordt al gebruikt door van die grote merken.
Maar dan voor jullie als toch twee independent, hè, zeg maar twee independents, is er genoeg, valt er nog genoeg te halen en een business te doen? Want er zijn ook soortgelijke, denk ik. Of dat kan je dan goed in zo'n week, hoe zou ik het beschrijven? Dat krijg je wel goed naar boven. Je kan jezelf er wel op die gastenlijst krijgen en in gesprek komen met dat reclamebureau of met dat merk waar je graag een keer mee samen wil werken.
Ja, ik legde het ook uit aan mensen die nu voor het eerst gingen. Ik zei, kijk, die eerste keer is altijd lastig. Je kent niemand en dan kom je niet ergens in als je niemand kent. Maar daarom, je moet het vaak doen. Want de mensen die daar kan gaan, gaan meestal ieder jaar. En wie je ook ontmoet, maakt echt bijna niet uit. Die zullen er wel weer zijn. En zo ken je steeds meer mensen daar in de industrie. En die stellen je weer voor aan andere mensen. En heel veel heb je misschien niks aan. Maar soms ineens wel. En dan heb je een hele toffe connectie erbij.
Is het ook niet misschien zo dat het ook gewoon het moment is in het jaar dat je mensen ook daadwerkelijk fysiek kan zien? Want ja, we komen natuurlijk uit COVID. Toen was alles online. Maar nu krijg je weer dat het online kan plaatsvinden. Net zo goed als dat een Eurosonic Noorderslag kan plaatsvinden. En dan is het toch weer een andere dynamiek als je mensen in de ogen kan aankijken, zeg maar.
Absoluut. Ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is. Het internationale face-to-face aspect. We hebben veel klanten. De meeste klanten zitten niet in Nederland eigenlijk. En die zien we dus nooit, behalve soms op Zoom of zo.
Right.
En nu ontmoet je ze dan voor het eerst, terwijl je misschien al 3 jaar met die mensen werkt. Dat is heel tof.
Ja. Dat is denk ik wel fijn. Daarmee ga je toch de band weer wat verstevigen, lijkt mij.
Klopt.
En was er nog een trend? Hebben jullie nog een trend gesignaleerd? Of waar ging het alleen maar over? Bijvoorbeeld, was het een merk die iets heel bijzonders deed? Of was het...
Nou ja, het is natuurlijk één grote trend van de laatste tijd. Is artificial intelligence.
Ja. Okay.
Dat zie je echt wel overal terugkomen. Maar het is natuurlijk ook enorm van toepassing op het vak bespoke muziek. En überhaupt muziek en kunst. Is natuurlijk een één grote vraag voor heel veel mensen. Van hoe gaat AI dit soort eigenlijk... hele menselijke... het is eigenlijk een heel menselijk iets om kunst te maken. Hoe gaat AI daar... En invloed op hebben of mogelijk vervangen bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat was wel echt zeker een grote trend.
Ja, daar had iedereen altijd daarover. Als je met iemand net begint
maar
te praten.
Uit angst of uit mogelijkheden of uit...
Allebei,
Gewoon onwetendheid van laten we het erover hebben. Want misschien weet jij iets meer dan ik. Of,
ja, ik denk dat. Ja. Iedereen probeert zich te informeren met elkaar. Wat heb jij gehoord? Er zijn ook veel grote sprekers die daar dan dingen over vertellen waar wij misschien niet bij kunnen zijn.
Ja.
En dan hoor je toch weer van iemand, ja, maar die denkt dat. En het is toch wel interessant, ja.
En hoe denken jullie er zelf over?
Is over
het iets,
AI?
Ja, is het iets wat je werk kan beïnvloeden? Of nou, ik denk dat dat het beste woord voor nu is, zeg maar. Denk je dat het iets positiefs kan zijn of iets negatiefs kan zijn? Of vind je het nog te vroeg om daar...
Kijk, we staan er een beetje bij terwijl het natuurlijk allemaal gebeurt. En ik denk dat het daarom het beste is als je er met een positieve blik naar kijkt. Ik denk dat het sowieso veel gaat veranderen. In mijn werk ook, gewoon enorm veel. Maar wat ik nu vooral zie, het zijn veel tools die er ontwikkeld worden. En dat maakt gewoon de manier hoe ik werk heel anders. Maakt mijn werk nog niet minder belangrijk. En ik denk dat dat er heel erg gebeurt. Maar ik denk dat... Ik werk natuurlijk veel met producers in de muziek ook en zo. En dan zie je natuurlijk die heel technisch alle plugins en zo die ze gebruiken. Daar gaat die technologie komt er ook allemaal in. Wat ze heel veel tijd bespaart weer met bepaalde andere dingen.
Ja.
Dus dat is iets goeds. En verder is het gewoon, ja... Kijk, om even een ander voorbeeld te doen waar ik zie waar het echt al heel erg impact heeft... is in de grafische wereld. En ik zie gewoon, of dat hoorde ik dan ook in Cannes, van merken... die heel veel geld uitgaven al aan grafische bureaus... en weet je wel, om alle foto's en dingen die ze maken on-brand te krijgen. Mm-hmm. En nu zijn ze gewoon een AI aan het ontwikkelen. Gooien alle informatie van de laatste 10 jaar van hun merk daarin. En laten dat gewoon genereren.
Ja, precies.
Ja. Dus dat zijn allemaal grafische bureaus die straks die klant niet meer hebben. En dat gebeurt natuurlijk bij veel grote merken. Dus ja, die zijn wel aan de beurt dan.
Het was, werd er ook onderling onder de composers over gesproken? Of Lotte, spreek jij er vaker over met de mensen die jullie vertegenwoordigen?
Ja, zeker. Ik denk dat er wel mensen bang zijn. Maar ik denk ook wat Seppel zegt, ben ik het wel heel erg mee eens, dat mensen ook wel kansen zien. AI kan natuurlijk ons werk enorm beïnvloeden. Maar ik denk dat het aan ons is. Kijk, wij als mens hebben AI ontwikkeld. Dus ja. Het is ook aan ons als mens om te kijken van hoe...
We hebben al die data eigenlijk verzameld.
Wij hebben dit allemaal gedaan. We hebben dit zelf gedaan. Dus het is ook aan ons om te kijken, vind ik dan. Dat is dus mijn visie erop van hoe zorgen wij er dan voor dat wij het zo goed mogelijk toepassen en dat het niet iets hoeft te zijn waar we bang voor zijn. Ik las laatst een artikel en daar was een interview van Guillermo del Toro, heet hij volgens mij, een filmregisseur. Mm-hmm. En hij zei, en dat vond ik een hele mooie, hij zei, en die herhaal ik ook de hele tijd deze quote aan mensen.
Ja, mooi.
Hij zei, I'm not afraid of artificial intelligence, but more afraid of natural, je zou kunnen zeggen human stupidity. Dus daarmee zegt hij inderdaad eigenlijk ook van, ja, we hoeven niet per se bang te zijn voor AI, maar meer van wat wij als mens ermee doen.
En, precies, hoe gaan we het gebruiken?
Ja, en ik denk dat er ook echt wel muziek creators en componisten en artiesten out there zijn die dat ook echt wel zo zien. Ja, want er gaat natuurlijk ook een hele wereld aan mogelijkheden open voor deze mensen. Inderdaad, je hebt over bepaalde filters of technologieën die je kan toepassen, maar ook alleen al het feit dat we AI kunnen gebruiken voor dingen waar we misschien normaal gesproken zelf veel meer tijd aan kwijt zijn. Zodat wij als mens ons juist misschien meer op de creativiteit en het menselijke stuk van muziek kunnen focussen.
Ja. Dus, het wordt natuurlijk wel interessant qua rechten. Aan de rechterkant ben ik wel benieuwd. Ik heb laatst ook een talk over bijgewoond. En die meneer kon het redelijk duidelijk uitleggen. Die maakte zich niet zoveel zorgen. Maar toch denk ik dat het best wel een weerbaar kan worden. Het is interessant. Het is ook wel interessant om te horen dat het ook nog wel veel onwetendheid is. Weet je, het gaat ook gewoon zo snel en zie dat maar eens allemaal bij.
Waar maakte hij zich geen zorgen over? Als het over rechten ging, zeg maar. Het was een AI gemaakt.
Precies, de vraagstelling was dan van als je dus... er waren verschillende voorbeelden die naar voren werden. De Weeknd en de Drake song, die heeft iedereen wel meegekregen. Ja. Dus als je AI vraagt om iets te maken en het is dan ontstaan en het bijvoorbeeld het begint al met tekst. Ik wil graag een liedje in de stijl van Wim Sonneveld. Mm. Dan labelt hij dat zo op. Als jij dan als auteur-componist dat gewoon die tekst gewoon gebruikt en je brengt het uit, ja, wie komt erachter
dat is dat?
Precies, ja. Weet je wel. En in principe was zijn consensus van je kan het gebruiken als je het dan her en der een klein beetje aanpast. Weet je wel, dan is er in principe niks aan de hand. Dan zou het gewoon een auteursrechtelijk werk kunnen worden. Maar met auteursrechtelijk beschermd werk is er van het moment dat je het al hebt geschreven, het moment dat je het al op papier hebt gezet of op je telefoon in je dictafoon hebt opgenomen, zou het al beschermd moeten zijn. Dat is bij de wet zo vastgelegd. Dus op het moment dat jij aan de ChatGPT vraagt van ik wil een liedje op basis van in de stijl van Wim Sonneveld over de zomer. Ja. En het rolt eruit. Dan is er eigenlijk al een werk gecreëerd.
Ja, precies. Door AI.
Door die AI, ja.
Nee, maar jij hebt de vraag gesteld.
Ja, inderdaad. Ja, ja.
Dus we gaan daar een hele podcast aan wijden binnenkort. Interessant. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken. Ik denk dat dit super informatief was. Er kan nog één vraag worden gesteld van... als je nou aan het luisteren bent naar deze podcast, je bent een componist, je bent producer, songwriter. En je denkt, dit is interessant voor mij, dit werk, want daar ben ik eigenlijk nog helemaal niet bekend mee. Hoe kan ik nou daarin meer doen? Wat zouden jullie dan zeggen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Er is natuurlijk niet één route of één opleiding of bij wijze van. Maar ook daar, waar we het net over hebben in Cannes, draait het om netwerk. Dus probeer mensen aan te spreken of te ontmoeten die bijvoorbeeld doen wat je zou willen doen of waar je voor zou willen werken. Als het gaat over componist of muziek, lever nummers aan. Laat zien wat je kan. Denk ook voor jezelf. Ja, die tip moet ik vaak geven aan mensen. Kijk zelf ook eerst van wat is mijn profiel? Waar ben ik goed in? Wat zijn skills die ik heb die ik bijvoorbeeld in een sessie of naar Seppel toe kan verkopen? En pak dat zo concreet en professioneel mogelijk aan, denk ik, richting verschillende mensen in de industrie.
Denk, wat goed is wat Lotte zegt, is die vragen stellen, zeg maar. En ik heb heel veel componisten altijd in de mailbox, zeg maar, die zeggen... Ik wil meedoen met een pitch. Ik wil, weet je wel, werken met jullie. En dat is niet echt een goede opening, zeg maar. Ik heb veel liever dat iemand zegt van... ik heb dit gemaakt, mag ik wat feedback hierop of zo? Right. Ik ben hier geïnteresseerd. Krijg je veel sneller een antwoord. En dan bouw je al iets van een relatie op of zo. En ik denk dat dat het vooral is. Altijd zorgen dat je blijft leren, zeg maar. Als je die attitude hebt, dan kom je wel in zo'n wereld.
En ook, denk ik, als laatste toevoeging, want dat vind ik echt belangrijk en die mis ik vaak, is zorg dat je weet wie je hebt, wie je benadert.
Ja, dat ook.
En waarom die persoon, of waarom dat bedrijf. Want ik krijg soms bijvoorbeeld van mensen alleen muziek toegestuurd van, ja, kan je me helpen bekend worden, bewijs van, even heel kort door de bocht hoor. En waarom mail je mij en waarom een muziekpublisher bijvoorbeeld? Of ja, waarom een Seppel, waarom Magma Music, waarom Bespoke Muziek? Dus dat is ook een vraag om jezelf te stellen, denk ik, voordat je vervolgens iemand gaat benaderen.
Ja. Mooi. Dank jullie wel nogmaals.
Ja,
en luisteraars, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dit was een nieuwe aflevering van Dutch Music Export Talks. Wij zijn snel weer terug met de volgende. Bedankt voor het luisteren. Doei!